Voor degenen die van Urk komen of hier deze kerk niet regelmatig bezoeken, ik preek bij de doopbediening over het doopsformulier. En we houden vanavond onze 21ste preek over het doopsformulier. 21ste preek. En we zijn toegekomen in het gebed voor de doopbediening. En dan deze woorden, die zijn nu aan de orde, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Gemeente doopouders, dit hele gebed is eigenlijk maar één zin. Ik weet niet of u dat ooit is opgevallen, maar van het eerste tot het laatste woord toe is het eigenlijk maar één langlopende zin. En wat is nou de hoofdzin? De hoofdzin is, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus, inlijven. Dat is de hoofdzin. En over die hoofdzin heb ik dus al gepredikt. En dan volgt er drie keer een opdat. Drie keer een doel wordt er weergegeven. Drie keer een opdat. Opdat zij met hem in zijn dood begraven mogen worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Dat is het eerste opdat. Dat ze dus deel mogen krijgen aan de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat zij door zijn dood van hun zonden worden verlost en door zijn opstanding een nieuw leven mogen gaan leren leiden. Dat is het eerste opdat. Hij wil ze toch genadig aanzien en uw Zoon Jezus Christus inlijven, de hoofdzin, opdat ze met hem sterven en met hem opstaan. Sterven aan de zonde, opstaan in een nieuw leven. En nu is dus vanavond het tweede opdat aan de orde en er volgt ook nog een derde. Maar dat komt dus de volgende keer, dat begrijpt u. Opdat zij hun kruis. Hij wil hun dus Christus inlijven. Opdat zij hun kruis hem vrolijk nadragende. Hem dagelijks navolgende. Vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. We bidden dus hè, dat onze kinderen Christus deelachtig mogen worden. Hè, in zijn kruis en opstanding mogen delen, opdat ze dit zullen leren. Hun kruis hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen. Hem aanhangende met een waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde. Nou, wat kun je nou beter voor je kind bidden, zou ik zeggen. Wat kun je nou beter voor je kind bidden dan zulke ding. Hun kruis. Ja, wij denken aan kruis. Bij het woord kruis denken wij vaak aan allerlei tegenspoed. Ieder huis heeft zijn kruis. Ieder hart zijn eigen verborgen smart. En dan staat het woord kruis dus voor alle tegenspoed en beproeving die een mens in dit leven kan tegenkomen. Zo gebruiken wij dat woord doorgaans. En zo wordt het ook wel in onze formulieren gebruikt, in het huwelijksformulier bijvoorbeeld. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerlei tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En dan wordt er dus over kruis gesproken als over al de ellende die zijn oorsprong vindt in de zonde van de mensen. En alle ellende vindt zijn oorsprong in de zonde van de mensen. Maar wij mogen toch niet vergeten dat de Bijbel het woord kruis niet zo in het algemeen gebruikt. Voor alle tegenspoed. In de Heilige Schrift is het in veel eer zo dat kruis het lijden is om Christus. Wil je kruis dragen, dat is Christus volgen in zijn lijden, waar je ook part en deel aan zult krijgen. Het gaat om de spot van de wereld, de verdrukking in deze wereld, de vervolging, de minachting van deze wereld en al die dingen meer die je om Christus wil, om de gerechtigheid, om de waarheid, om het geloof hier op deze wereld te lijden hebt. We mogen ook niet vergeten dat onze Heidelberger ontstaan is in de tijd van de Reformatie. Toen dat lijden, dat kruislijden, dagelijkse werkelijkheid was. Het was de tijd toen hier in de Nederlanden, toen nog onderdeel van Spanje, Philips II, toen hier de Inquisitie huis hield. Margarethe van Palma, Alva, de Republiek van de Verenigde Nederlanden, die was er nog niet. Willem van Oranje stond nog niet aan het hoofd van de natie. En in die tijd had de kerk, de beginnende kerk, de reformatorische kerk hier in onze Nederlanden, die had het zwaar, zeer zwaar. Velen waren weggevlucht. En zaten bijvoorbeeld in Londen, in de vluchtelingengemeenschap in Londen, of in Duitsland, Emden, ik weet niet of het de goede kant op wijst hoor, maar zomaar, ik wijs zomaar een kant op, Emden in Noord-Duitsland, en ook in de Pfalz, waar de Heidelberger is ontstaan. Frederik de Vrome, de keurvorst van de Pfalz, gaf opdracht om de Heidelberger te schrijven. En daar zijn ook onze formulieren ontstaan. Ook het doopsformulier, ook het avondmaalsformulier zijn daar in die omgeving ontstaan. Waar de vluchtelingen waren. Petrus Dathenus, die dit formulier heeft vertaald in het Nederlands. En ook de catechismus heeft vertaald. Die was predikant van de vluchtelingengemeente in Frankentaal. Niet ver bij Heidelberg vandaan. Dus het was voor die mensen een dagelijkse werkelijkheid. Niet dat ze in de Pfalz vervolgd werden, juist niet. De keurvorst van de Pfalz was een Calvinist. Daar waren ze veilig, maar ze waren wel balling. Ze leefden wel in ballingschap als vluchtelingen, als asielzoekers. Ja, toen al, hè. Maar toen waren de Nederlanders asielzoekers. En nu is het andersom. Nu komen ze uit Irak en uit Syrië hier naartoe. Maar toen waren de Nederlanders asielzoekers in de ons omringende landen niet waar. En ze hadden het daar niet best. Ja, ze hadden het daar wel best, maar niet thuis te kunnen zijn. En hier mensen achtergelaten te moeten hebben. Dat moet voor hen een dagelijks kruis zijn geweest. Hun kruis. Hem vrolijk nadragende. He, dagelijks. Dagelijks hem navolgende, hem vrolijk nadragen. Kruis is dus lijden om Christus wil. Jezus zei het ook, hè? We hebben het gehoord uit Matteüs 16. Hij kondigde zijn lijden aan en toen zei hij tegen zijn discipelen: indien iemand van u achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. En dan gaat het bij het kruis niet om een ziekte of iets dergelijks, maar dan gaat het bij het kruis het lijden om zijnentwil. Wat baat het u als u de hele wereld gewint en schade leidt aan je ziel. Dus doe dat nou maar, dat kruis op je nemen en achter mij aankomen. Dagelijkse werkelijkheid, ook nu nog. Laten we dat ook niet vergeten. Voor velen in de wereld. Want de christelijke kerk wordt in vele gebieden in de wereld. Noord-Korea. Landen als India. Maar ook de christenverdrukking eigenlijk steeds meer de kop zit. China, is ook erg in het nieuws op dit moment. De Arabische wereld. En zo zijn er nog landen veel meer te noemen. Voor veel christenen is dat nog steeds dagelijkse werkelijkheid. Dat kruis om Christus wil, dat we ze maar niet zullen vergeten. Al diegenen die om zijnentwil van huis en haard verdreven moet worden, in gevangenissen kwijnen en het leven erbij in moeten leggen. En ik vraag me dan wel eens af, beste mensen, hoe zou het hier zijn als hier zulke verdrukking en vervolging zou wezen? Dat kruis wat hier bedoeld wordt in ons doopsgebed, als dit kruis door ons nu moest worden gedragen. Hoeveel zouden er in hun belijdenis volharden? Hoeveel zouden er niet zijn die het er maar gauw bij laten zitten? Want als het wat kost, als het wat kost, ja, dan zijn wij vaak niet thuis, hè? Bidden voor je eten in een kantine. Ja, wij schamen ons er soms al voor. Als we aan de wal zijn. Hier op Urk gaat dat wel, hè? Hier zijn de meeste mensen wel kerk. Hier gaat dat wel, maar als je buiten Urk bent, aan de wal. En dan zit je als werknemer van een bepaald bedrijf in een kantine. Dan schamen we ons vaak al een beetje. Want we willen die blikken niet zien. Ja, dat is eigenlijk niks, hè, wat dat kost. Dat kleine beetje hoon, nou ja, wat zou dat, als dat er al is. Als dat er al is, maar wij willen die hoon liever niet dragen. En als het nou meer zou gaan kosten, onze vrijheid zou gaan kosten, als het ons boetes zou gaan opleveren en dat soort zaken meer. Hoeveelen van ons zouden dan niet in een schulp kruipen? Het lijden zien te ontlopen. Hoeveelen zouden dan de Heere Jezus niet verloochenen? Dat woord heeft de Heere Jezus ook gebruikt. Hè? Hem verloochenen. Zwijgen als er gesproken moet worden. Spreken als er gezwegen moest worden. Hè? Hoeveelen zouden dan niet eieren voor hun geld kiezen, hun principes overboord zetten? Want principes zijn allemaal mooi, zolang als het maar niks kost. Nou, zo is dat, hè. Zo is het denk ik ook op Urk, hè. Principes zijn allemaal heel mooi. We koesteren ze. We gaan er prat op dat we die principes hebben, zolang het maar niet al te veel kost. Zodra het ons aan onze portemonnee komt, of zodra er andere dingen in het geding zijn, dan laten we de principes maar al te gemakkelijk, al te gauw los. Vrees ik. En daarom moeten wij, beste doopouders en alle ouders die er zijn, we moeten onze kinderen er eigenlijk op voorbereiden. Want de toekomst kan er wel eens anders uitzien als de dag van vandaag, hoor. We moeten onze kinderen erop voorbereiden dat ze zich in elk geval voor het woord en voor het gebed en voor alle goede dingen nooit en te nemen waar ze ook zijn, zullen schamen. Ook niet op een school, hè, een soort school bezoeken die misschien niet christelijk is, dat ze daar niet voor zich van moeten schamen en voor uit te komen dat ze naar de kerk gaan en dat ze de Bijbel als waar beschouwen en dat ze de Heere Jezus willen belijden, dat ze daar vooruit zullen komen, dat zullen we onze kinderen ook al moeten leren en bijbrengen, dat het ook wat kosten kan. Dat je misschien in de toekomst, en misschien ook al nu al, wel eens met de nek kunt worden aangekeken, dat ze je een beetje links laten liggen en zo. Dat je niet meer zo meetelt en niet meer meedoet. Dat ze je maar een beetje achterlijk vinden. Ja, dat kan. Dat is het lichtste kruis wat je nog te dragen kunt krijgen, zou ik bijna zeggen. Een klein beetje spot. Een klein beetje een minachtige blik. Dat is het kleinste kruis dat je nog te dragen kunt krijgen. Nou, het kan allemaal nog veel heftiger worden. Maar laten wij onze kinderen maar leren dat ze dat ook voor hem hebben over te hebben. En laten we bidden dat de Heere onze kinderen al zo zal inlijven in Christus. En aan hem deelgenoot zullen maken. Opdat ze ook hun kruis, wanneer God hen dat te dragen geeft, hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Dagelijks achter hem aan. Zei de Heer Jezus het niet, we hebben het gehoord. Zo iemand mij wil volgen, die nemen zijn kruis op zich en volgen mij. Die nemen zijn kruis op zich en volgen mij. En dat moet dagelijks, als het moet, dagelijks gebeuren. In deze boze tegenwoordige wereld. Jezus heeft het immers gezegd. Dat wie hem lief heeft, met hem smaadheid zal lijden. Wij moeten niet denken dat wat er in Noord-Korea gebeurt. En wat er in China gebeurt. En in de Arabische wereld gebeurt. Dat dat uitzonderlijk is. En dat de normale gang van zaken is, de vrijheid die wij hier hebben. Nee, dit is uitzonderlijk. Want Jezus heeft het zelf gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En als ze mij gehaat hebben, ze zullen ook u haten. Want ik ben van de wereld niet en gij zit van de wereld niet. En als ze dan mij niet gehaat hebben omdat ik van de wereld niet ben, dan zullen ze ook u haten omdat u van de wereld niet bent. En zo heb je met hem te lijden. Dat is het normale. En het abnormale is dat je daarvan gevrijwaard bent. Dus het zou in de toekomst best wel eens zo kunnen zijn dat we ook met dat kruis in de meest letterlijke betekenis van het woord, dat lijden om Christus willen te maken, zullen krijgen. En dan bidden we dus dat ze hem maar dagelijks zullen navolgen om het vrolijk te dragen. Dat is wat. Dat vrolijk dragen. Want dat vindt toch niemand aangenaam. Dat lijden. Om Christus wil. Dat vindt toch niemand aangenaam. En dat is ook niet aangenaam. Iedere beproeving, als die aanwezig is, zegt de Bijbel, schijnt ons een zaak van droefheid en niet van vreugde te zijn. En dat is ook zo. Dat schijnt ons een zaak van droefheid en niet van vreugde te zijn. Maar je kunt het soms door Gods genade, en daar bidden we dus om, hè. Nu al voor onze kinderen ook. Voor onszelf en voor onze kinderen. We bidden erom dat ze het toch als een vreugdevolle zaak mogen leren zien. En dat als ze erin zijn, in dat kruis lijden om zijnentwil, dat ze niet zullen vertragen of zullen verslappen, maar dat ze met blijdschap die beproeving zullen aanvaarden. Nou, daar zijn voorbeelden zat van in de Bijbel. Ik denk aan de discipelen die gegeeseld werden door het Sanhedrin. Ze waren verblijd dat ze om de naam van Christus smaadheid hadden mogen lijden. Ze achten dat een verwaardiging. Ze waren waardig geacht om dat te doen. Om iets voor hun meester over te mogen hebben. Nou, dat zouden wij onvoorstelbaar vinden wellicht, hè. Maar het staat er wel, hè. Ze zeiden tegen elkaar, ze keken elkaar aan en ze zeiden, wat een zegen toch, hè, die gegeeselde ruggen. Wat een zegen is dat toch. Niet omdat het zo'n pijn doet. Maar omdat het voor Jezus is. Die we zo lief hebben. En dat hij ons waardig heeft gekeurd om dit nou voor hem te mogen dragen. Ik denk aan Paulus en Silas die psalmen zongen. Hè? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Die psalmen zongen in de gevangenis in Filippi. En de gevangenen hoorden hen. Ik denk aan diezelfde Paulus. Die aan de Filippenzen, aan diezelfde gemeente als waar hij toen was. Maar vanuit een andere plaats, waar hij toen in de gevangenis zat, schreef. Verblijd u in den Heere ten alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Hij zat zelf in de gevangenis. Ten alle tijd. Je in de Heere verblijden, ook als er nood is en strijd. Roemen in de verdrukkingen. Dat is ook een uitdrukking die je bij de apostel Paulus meerdere keren tegenkomt. Wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid, dat is volharding, werkt. Het is roemen in de nood en in de zorg. En wij bidden dus bij de doop. Voor onze gedoopte kinderen en ook voor de gedoopte Esther van vanmiddag. Wij bidden, Heere, wil ze toch uw zoon inlijven. Opdat ze met hem gemeenschap mag hebben in zijn dood en in zijn opstanding. Maar ook opdat zij haar kruis, als dat ooit op haar schouders komt te vallen. Dat ze dat dan vrolijk dragen mag. Ziende op u. Ziende op Christus. Dicht achter hem aan, hem dagelijks navolgende. En dat wij dat ook zouden mogen doen. Zo dikwijls als dat druk en vervolging ons deel zou worden, waar dan ook in de wereld of in de kerk. Ja, want dat is ook nu al wel mogelijk hoor. Niet gevangenissen, zo dat niet, maar dat je druk ondervindt en in het nauw wordt gebracht, dat is ook nu al wel mogelijk. Maar dat je dat dan met een opgeheven hoofd dragen mag. Vrolijk dragen mag. Roemen in de verdrukkingen. En dan achter Jezus aan die grote kruisdrager. Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Zienden op die overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus. Die om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En nu gezeten is aan de rechterhand der heerlijkheid van de troon van God. He, dus dat bidden wij, hè, dat we dat zo achter hem aan mogen dragen. Wetend dat de grote kruisdrager, het zwaarste kruis, dat die voorop is gegaan. We mogen hem in de rug zien. We mogen zijn voetstappen drukken. Wat een eer is dat, hè? De voetstappen van hem te mogen drukken. Dat als je gescholden wordt, dan moet je maar niet terugschelden. Als je te lijden krijgt, moet je maar niet dreigen. Je moet maar denken aan hem. Die ook niet schold. Die ook niet dreigde. Maar het alles overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij is ons ten voorbeeld geweest, gemeente. Opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Achter hem aan het kruis zouden dragen wanneer de Heere ons dat oplegt. En hoe zal dat dan kunnen? Nou, daar hebben we al iets van gezien. Hem dagelijks navolgende. Zo kan het. Achter hem aan. Maar er staat nog meer. Hè? Hem aanhangende. Wat in één adem genoemd. Hem aanhangende. Zo moet het. Zo moet het dat vrolijk dragen. Hem aanhangende. Met een waarachtig geloof. Met een vaste hoop. En met een vurige liefde. Dat bid je voor je kind. Dat bid je nou voor je kind vanavond, vanmiddag hier. In de kerk. Als het goed is ook thuis. Dat bid je voor je kind. Dat ze hem zal aanhangen. Hem, dat is de Heer Jezus, hè? Dat is Christus. Hem zal aanhangen. Met een waarachtig, een oprecht, een zaligmakend geloof. Want je hebt geloof in allerlei maten, soorten en kleuren. Maar er is maar één waar geloof. Eén geloof dat echt is en oprecht. En alle schijn, daar heb je niks aan. Een dood geloof maakt je niet zalig. Alleen het oprecht, het waarachtige geloof. Dat Christus ten doel heeft. Dat zich op Christus richt. Ja, dat behoudt hen. Ja, wat zou je nou je kind het beter kunnen toewensen dan dat, hè? Dan dat, hè? Toe kunnen bidden dan dat, hè? Dat het zo met een waarachtig geloof hem zal aanhangen. Aanhangen, dat wordt ook wel aankleven genoemd. Denk maar eens aan die tekst als Adam Eva krijgt, manninnen krijgt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Aankleven staat er dan eigenlijk. Hè? Dus dat is eigenlijk een woord uit het huwelijk. De nauwe verbinding tussen man en vrouw. Aanhangen. Aankleden. Rut, Naomi. Orpa verliet haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Is dat hetzelfde woord? Kleefde haar aan. Je hebt ook die nauwe band weer, die er was tussen die beide vrouwen. Hè? Rut kleefde haar aan. Zo de Heer Jezus te mogen aankleven. Zelf, maar straks ook je kinderen, hè, dat ze de Heer Jezus mogen aankleven. Niet voor de schijn. Maar oprecht. Eerlijk. Waarachtig. Ongeveinsd, zou het doopsformulier zeggen. Ongeveinsd. Zo hebben jullie ook moeten antwoorden. Hè? Ongeveinsd. Eerlijk. Zuiver antwoorden. Hè? En dat ze zo ook met zo'n zuiver, waarachtig, ongeveinsd geloof. De Heere Jezus maar heel dicht achter hem aan. Want kijk, iemand navolgen, dat kun je ook op 10 kilometer afstand. Als iemand met de auto al in Lelystad is en je vertrekt hier nou van huis, dan volg je hem ook. Maar hij is straks, als jij bij Lelystad bent, is hij Almere al voorbij. Dat is niet echt een aankleven, hè? Nee, bepaald niet. Dat is op afstand volgen. Maar aankleven, dat is zo nauw als mogelijk. Hè? Als het ware met plaksel, met lijm tegen hem aan zitten. Dat je niet van hem wilt scheiden. Niet van hem wilt scheiden. Met een waarachtig geloof hem aanhangen. Aankleven. Zo dicht aan hem verbonden. Met een waarachtig geloof. Ook met een vaste hoop. We weten allemaal wel dat wij dat woord hoop heel vaak gebruiken in een afgesleten betekenis. Ik hoop dat het morgen mooi weer is, maar ik weet het niet zeker. We zullen het maar hopen. We zullen het maar hopen, maar zeker, ik weet het niet zeker. Nou, kijk, dat is niet Bijbels. In de Bijbel is hoop een anker voor de ziel. De Bijbel spreekt over de hoop die niet beschaamd wordt. De hoop beschaamt niet. Die maakt je niet beschaamd. En dat is die vaste hoop die hier in het doopsgebed wordt bedoeld. Die vaste hoop op hem. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. Hè? Psalm 42. We hebben die psalm natuurlijk niet voor niks gezongen. Hè? Ik zal hem nog loven. Hoop op God, zegt de dichter tegen zijn eigen ziel. Hè? Ziel, wat zij het onrustig in mij. Hoop op God. Hè? Want dat is die vaste hoop. Hè? Hij zal het doen. Hij zal het doen. Zoals ook Psalm 42 zo duidelijk ons zegt. En dan ook nog geloof, hoop en liefde, deze drie. En de meeste van deze is de liefde. Daar heb je die drie slag. We kwamen die ook tegen in 1 Thessalonicenzen 1, de eerste 7 versen. Daarom lazen we dat, ook diezelfde drie slag. Geloof, hoop en liefde. liefde tot Christus. Vlammen des Heren, zegt het hooglied. Hè? De liefde is sterk als de dood. Vlammen des Heren. Ja, de liefde tot Christus. Vurige liefde. Mijn heiland. Mijn borg. Mijn lieve zaligmaker. Mijn liefste, mijn bruidegom. Hè? Die taal, hè? Die bruiloftstaal. Als die uit de mond van een ziel, een mensenziel, mag worden gehoord, dan ligt het goed. Dan ligt het goed als het niet alleen uit de mond komt, maar ook uit het hart. Uit het hart vandaan, met volle overgave. Nu zal mijn hart, nu zullen al mijn zinnen u hartelijk beminnen. Ja zo. Dat bidden wij. Voor onze kinderen. Dat de Heere ze zijn Zoon Christus wil inlijven. Opdat ze ook niet alleen met hem begraven zullen worden in zijn dood, maar en op zullen staan in het leven, een nieuw leven. Maar ook dat ze zo achter hem aan zullen mogen komen. Met het kruis, als God ze dat oplegt, op de rug. Maar achter hem aan. Heel dicht. Plaksel ertussen. Aankleven met een waarachtig geloof. En in alle nood en zorg toch die vaste hoop. En die vurige liefde. En de meeste van deze is de liefde. De liefde tot Christus. Ja, en ook de liefde tot elkander, waar het in 1 Korinthe 13 vooral over gaat. Zeker, die hoort er ook bij. Maar ik denk dat hier toch vooral bedoeld wordt. Die liefde tot die hemelse bruidegom. En dan is het toch even de vraag hoor. Hè, of er waarachtig geloof in ons is, moet iedereen voor zichzelf beantwoorden. Of je ook iets van die vaste hoop kent, moet iedereen voor zichzelf beantwoorden. Maar ook over die branden. Die vlammen des Heren zijn. Die vurige liefde. Alleen dan zul je het onder het lijden kunnen volhouden. Alleen dan zul je het kruis dragende het niet van je afwerpen. Maar standvastig zijn tot het einde toe. Zoals ze ook in de tijd van de reformatie. En ook daar in de Pfalz. Ook die vluchtelingen daar. Standvastig zijn geweest. Al kostte het soms hun leven. Al werden ze hier in Nederland op de brandstapels verbrand. Standvastig. Uit liefde. Tot die borg. Tot die zaligmaker. En zegt nou niet, dat kan ik ook wel. Als dat zou moeten gebeuren, dan zeg ik, dan geven de Heere me de genade. Om in liefde te mogen volharden. Tot het einde toe zult mij niet horen zeggen dat ik dat wel kan. Dat ik ook wel op de brandstapel kan branden voor hem. Dat zult u mij zo niet horen zeggen. Dat is overmoed. Dat zei Petrus zijn. Je weet wat er van terecht gekomen is. Ik zeg liever, ik hoop dan de genade te mogen ontvangen. Om hem ten einde toe te mogen belijden. Met een waarachtig geloof. Met een vaste hoop. En met een vurige liefde. Wenst u dat ook maar. Voor u. En voor uw kinderen. En bid er om, want het staat in dit gebed, staat in het kader van het bidden. Dus bid er om. Amen.